Het gaat nog steeds niet goed met de kwaliteit van het water in de Rijn. En dat is onder meer niet goed voor ons drinkwater. Alle ministers die over de Rijn gaan uit meerdere landen, die waren vandaag bij elkaar in Amsterdam om te praten over wat er toch moet gebeuren om die Rijn schoner te krijgen. Martin Hendriksma is hier, welkom.
Ja, goedenavond.
Een schrijver van een biografie van de Rijn. En vorige maand was nog een vijfdelige tv-serie te zien van jou bij Omroep Max. Met Huub Stapel daalde je, nou ja, kan je het zeggen, van boven naar beneden,
ja,
de Rijn?
Zeker.
Of ja, dat mocht je zeggen, van boven naar beneden. Vandaag dus die conferentie. Maar laten we het eerst over de Rijn hebben. Wat betekent de Rijn voor jou?
Nou ja, ik heb het boek geschreven omdat ik vond dat wij in Nederland veel te weinig afwisten van de Rijn. Dus ik wilde graag het bijzondere verhaal van de Rijn vertellen. En dan in die tv-serie ook de schoonheid van de Rijn laten zien. En het landschap. Echt proberen weer die Rijn, die in de jaren 50 en 60 enorm in trek was, maar daarna eigenlijk een beetje als een soort suffige rivier werd weggeschreven, om die weer beter over het voetlicht te brengen.
En wat is die schoonheid van de Rijn? Want waar onderscheidt de Rijn zich dan mee van iedere andere willekeurige rivier?
Nou, de schoonheid van de Rijn zit voor mij vooral in de verhalen die aan de Rijn kleven. En als je die verhalen kent, als je weet wat bijvoorbeeld de verovering van de brug bij Remagen heeft betekend in de Tweede Wereldoorlog. Als je weet dat toen de oorlog met de maand is bekort. Als je al die verhalen hoort over hoe is probeert door de jaren heen om die Rijn eigenlijk te bedwingen in Nederland. En wat voor opgave dat is geweest. Dan ga je beseffen dat we eigenlijk allemaal in deze delta Rijnkinderen zijn. Dat we in belangrijke mate eigenlijk onze tradities in Nederland, ons polderen, dat we dat danken aan de strijd tegen het water. En daarin is de Rijn bepalend geweest voor onze geschiedenis.
Dus vooral de verhalen eromheen en wat de Rijn heeft betekend voor de mensen meer dan het stromende water.
Ja, maar de Rijn is ook een hele mooie rivier. Als je bij de Lorelei bent, of bij de Drachenfels, als je daar staat, het heeft een beetje een stoffig imago. Maar als je dat probeert weg te denken, gewoon met een objectieve blik naar die Rijn kijkt, dan zie je gewoon een schitterend stromende rivier.
En we associëren hem, of ik in ieder geval, ook wel veel met industrie.
Ja.
Dat was natuurlijk vandaag ook weer een punt. Want wie loost daar wel niet als een zooi in die rivier?
Ja.
En dan ook nog met vergunning.
Ja, dat is ook het rare van het verhaal. We dachten eigenlijk wel dat we sinds de Sandoz-ramp in 86, die ramp bij Basel, waarna eigenlijk tussen Basel en Mannheim meer geen vis in de rivier zwom, dachten we, nou, nu zijn er zoveel maatregelen genomen, nu wordt die Rijn eindelijk wel goed schoon. Maar dat is helemaal niet het geval. En dat heeft een aantal oorzaken, denk ik. De eerste plaats is het zo dat de industrie nog steeds heel veel op die rivier loost. Er worden wel inderdaad in Duitsland allerlei vergunningen gegeven. Maar soms blijkt dan, als wij dan in Nederland daar verder navraag naar doen, dat er bijvoorbeeld geen extra check is of het niet ons drinkwater aantast.
Maar waarom zou je überhaupt een bedrijf, een farmaceutisch bedrijf bijvoorbeeld, een vergunning geven om afval,
nou, je mag
in de rivier te lozen?
Je mag afval lozen, maar tot een bepaalde waarde. Totdat die op een gegeven moment onze gezondheid zou aantasten. Dus die vergunningen worden afgegeven, maar die moeten ook worden gecontroleerd.
Ja, en dat gebeurt niet. Dus er wordt veel meer in die rivier gegooid.
Ja, er gebeuren ongelukjes bijvoorbeeld. En je ziet natuurlijk altijd, dat is ook de hele historie van de Rijn, dat dan toch die controles zijn vaak regionaal georganiseerd. Daar spelen ook allerlei economische belangen mee. Dus dan weegt toch vaak de economie zwaarder dan het milieuaspect.
Dan maken ze het fabrieken het niet al te moeilijk,
nee,
bijvoorbeeld.
Nee. Nou ja, en wat ook dan nog een rol speelt, dat die Rijn, die was toen in onze tijd, toen wij jong waren, was de Rijn een smeltrivier. De Rijn is inmiddels een regenrivier geworden. De regen bepaalt eigenlijk de waterstand van de Rijn. En dat leidt ertoe dat die Rijn steeds onvoorspelbaarder wordt. En bijvoorbeeld in periodes van droogte, we hebben twee hele droge zomers gehad, met heel laag waterpeil in de Rijn, dan blijven die lozingen hetzelfde, maar nemen eigenlijk een veel groter deel van die Rijn voor hun rekening. Dus dan is het water steeds vervuilder. En dan kunnen zelfs onze waterbedrijven niet meer in staat om daar drinkwater uit te halen.
Nee, want dan is die verhouding die verandert dan. Doordat er minder water is.
Ja.
Het gebeurt in Duitsland, in Frankrijk, maar in Nederland,
ook.
Wij zijn ook niet het beste jongetje van de klas
hier. Het schijnt dat de Rijn eigenlijk bij Hoek van Holland ons land viezer verlaat dan die bij Spijk het land binnenkomt. Het heeft deels te maken bijvoorbeeld met medicijnafval, dat is eigenlijk een vrij nieuw probleem. Het heeft te maken met pesticiden vanuit de landbouw die in het water belanden.
Drugsafval
is een nieuw probleem, dus wij kunnen wel wijzen naar de Duitsers, maar we zijn eigenlijk zelf ook in overtreding.
Heb jij tijdens het maken van die televisieserie ook echt de vervuiling kunnen zien? Of kan je het niet met de ogen waarnemen?
Nee, nou ja, je ziet wel dat het niet heel helder water is. Hè? Maar in de jaren 50 en 60, toen de Rijn op zijn sterkst vervuild was, toen kon je geen vis vangen zonder dat je die meteen moest afspoelen om van die geur af te komen.
Want toen zaten er ook allemaal metalen in en zo. Hè? Die zijn er nu wel uit.
Die zijn er nu voor een groot deel uit, maar er komen steeds weer nieuwe stoffen voor in de plaats. Nieuwe chemische verbindingen die zich moeilijker uit het water laten halen, waarbij steeds weer nieuwe manieren moeten worden gevonden om dat op te lossen. Dus die Rijn die stelt ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen.
Maar heb je erin durven zwemmen bijvoorbeeld? Of een slokje water genomen?
Nou ja, ik heb bij de bron heb ik notabene een slokje genomen. Toen ik aan mijn boek schreef 5 jaar geleden. En ik had een dag later diarree. En er staat er ook door een professor onderzoek gedaan naar dat water bij de bron, dus waar de Rijn echt helemaal ontspringt, waar het sneeuw zo in het water zakt. En daar zit zelfs nog klein plastic afval in dat het water in lichte mate vervuilt.
Dus hoe komt dat daar dan al?
Dat zit gewoon eigenlijk in die sneeuw zit al een vorm van plastic afval. Ja, je wilt het niet geloven, maar het is echt waar. Dat zit gewoon in ons systeem. Dat zit nu, dus dat komt gewoon met de regenval naar beneden.
Zo. Ja, vanuit de zee stijgt dat op.
Ja.
Geen idee hoe dat precies gaat. Ja, hoe gaat dat eigenlijk?
Nou, dat stijgt vanuit de zee op. En wat daar dan naar beneden komt, dat is al in hele lichte mate vervuild. Niet te vergelijken, uiteraard, met wat er later nog bij komt.
Ja, aan het eind in Nederland. Maar wel in het begin dus al. Ja,
het begin is al in hele lichte mate vervuild.
Ja. Nu was vandaag, ik geloof, de 16e Rijn-ministersconferentie.
Ja.
Nou, dan worden er afspraken gemaakt. Zet dat zoden aan de dijk?
Nou, wat mij vooral verbaasde was het feit dat er ook afspraken zijn gemaakt over 3 nieuwe vispassages voor de zalm. Hè. De zalm is een beetje de panda van de Rijn. Dat is een beetje een soort graadmeter voor hoe het met de Rijn gaat. Er worden jaarlijks miljoenen zalmpjes in de Rijn gezet in de hoop dat die dan daar blijven. Nou, er is bij Ivesheim, bij Straatsburg, is er een soort meter. En dan kun je precies zien hoeveel zalmen daar op jaarbasis passeren. Nou, in het recordjaar 2015 waren er iets meer dan 150 zalmen. Dus 1 zalm per 2,5 dag. Nou, dat is natuurlijk bizar weinig als je weet dat er vroeger miljoenen zalmen in de Rijn zwommen. Ja. Dus je ziet gewoon dat die Fransen die gaan pas nu over op die zalmpassages, terwijl wij in Nederland al 150 jaar werken aan het zalmherstel in de Rijn. Dus je ziet gewoon dat wij in Nederland maar heel weinig doorzettingsmacht hebben, hè, om die Rijn in het buitenland echt te verbeteren.
Ja, dus ook na vandaag niet heel optimistisch daarover.
Nou, er ligt nu een plan om de vervuiling met 30% terug te dringen. Nou, dat lijkt me een hele zware opgave, eerlijk gezegd.
Ja, we kennen dat van klimaatdoelstellingen en zo, hè?
Precies.
Ja. Goed, Martin Hendriksma, hartelijk dank over de Rijn.
Graag gedaan.